Is de elektrische auto te duur? Of is het slechts de eerste stap in de ontwikkeling van een technologie die nog in de kinderschoenen staat? Zal de EV nog democratischer worden of toch enkel voorbestemd voor de happy few? Zullen we een keuze hebben of moeten we de sprong wagen omdat er nu eenmaal geen alternatief model is als de fossiele brandstoffen opraken? In deze nieuwe aflevering stellen we onszelf de vraag: wanneer wordt de elektrische auto betaalbaar voor iedereen? Dag allemaal, ik ben Elias Meekens en ik heet jullie welkom hier rond de tafel. Welkom bij de auto van morgen en ik ben hier vandaag in het beste gezelschap. Aan mijn zijde Joke Boon, PR bij Volkswagen. Dag Joke.
Hallo.
En aan de andere kant Laurent Willaert, Managing Director van Greenlane Public Affairs, automobiel- en energie-expert en thuis in de wereld van de EV's. Welkom ook, Laurent.
Goedemorgen.
Voor we verder gaan met het thema van vandaag, pols ik eerst altijd naar de autobiografie van jullie allebei. Joke, ladies first, ik start bij jou. Wat was jouw eerste wagen?
Dat was een BMW 324.
Direct al stevig beginnen.
Ja, stel er u niet te veel van voor. De wagen was even oud als ik zelf.
Zijnde?
Ja, toen...
18 jaar?
Ja, ja, ik was heel fel bezig met mijn rijbewijs te halen. Dus ik was super fier met die wagen. Die was champagnekleurig, ideaal tegen het stof. Had geen airco en geen servostuur.
Ai, ja. Ja, zo gaat dat. Met welke wagen rijd je vandaag?
Wel, dankzij mijn functie kan ik met verschillende wagens rijden van het Volkswagen-gamma. Maar mijn vast dienstvoertuig is nu een volledig elektrische ID.4. Wat voor mij eigenlijk het ideale voertuig is, want ik heb een dochtertje, die is heel ruim van binnen de wagen. Heeft een goede autonomie van een dikke 520 kilometer, dus perfect voor mij.
Een gezellige auto ook, hè? Ja. Wat is de auto van je droom nog?
Wel, ik zou sowieso elektrisch blijven rijden, omdat ik het een heel zen gevoel vind. Het is ook fijn om niet meer naar het tankstation te moeten gaan. Maar ik reis ook heel graag. En we hebben voorlopig al een California, een kampeerbusje.
Ben jaloers.
Kan ik begrijpen. In ons gamma zitten. En die komt er binnenkort ook volledig elektrisch.
Ah, ja.
Dus ja, het dak gaat open, daar kan bovenin geslapen worden. Daar zit een koelkastje in, stoeltjes, een tafel. En dat is mijn droomvoertuig.
Geweldig. Laurent, wat was jouw eerste wagen?
Het is heel cliché, maar het was een Golf. Het was een Volkswagen Golf Plus uit 2007. Weinig opties en ook grijs. Ja, dus een stokmodel.
Ook geen airco? Of toen al wel?
Er was wel airco, jawel.
Okay, gelukkig maar. En vandaag met welke wagen?
Ik rijd met een Passat Break plug-in hybride. Ook een Volkswagen. Ik heb twee kleine kinderen, dus ruimte voor de kinderstoelen, voor de bagage en ook een elektrische autonomie die toch wel goed is.
Ja, jullie gaan goed overeenkomen, hè? Voor alleen maar Volkswagen. Wat is de wagen van je dromen, Laurent?
Daar heb ik niet zo lang over moeten nadenken. Dat is een Aston Martin van begin jaren 60, zo'n DB5, waar dat James Bond in zijn heeft mee rondgereden. Ik denk dat het zelfs Sean Connery was die daar mee rondreed in het begin. Ja, dat is klasse, hè? Ja. Zo'n zilvergrijze.
Ja, ja. Met of zonder Bond Girls?
Alles is bespreekbaar.
Oké. Okay. We zullen deze podcast toespitsen op een specifiek onderwerp, Joke en Laurent, de betaalbaarheid van EV's. Maar de markt zoals we die nu kennen bestaat voornamelijk uit grote SUV's. Joke, waarom zijn die ook wel nog zo belangrijk in dit verhaal?
Wel, ja, als we denken aan grote SUV's die elektrisch zijn, denken we aan grote batterijen, zwaardere wagens, die verbruiken veel. Maar ik denk dat we ook moeten kijken naar de doelgroep, wie rijdt met die wagens. En we zien dat vooral fleetwagens zijn, kaderleden, zelfstandigen, die kiezen voor die grotere elektrische SUV's. Dankzij de fiscale voordelen die er voorlopig zijn. Dus ik denk dat we die omweg nodig hebben om eigenlijk op grotere schaal de elektrische voertuigen voor iedereen beschikbaar te maken. Want als we nu gaan kijken bij Volkswagen, wij staan ervoor gekend om een wagen te hebben voor iedereen. Maar op elektrisch gebied is dat nog niet volledig het geval. We hebben natuurlijk onze compactere ID.3, maar als we eerder budgetgewijs gaan kijken, komt er in 2025 de ID.2All, een model dat zich situeert qua formaat tussen de Polo en de Golf. En natuurlijk volledig elektrisch, onder de 25.000 euro, met een autonomie tot 450 kilometer. Mm-hmm. Dus we zitten wel op de goede weg.
Ja. Laurent, waarom is de ontwikkeling van elektrische auto's tegen elke prijs een sociale kwestie?
Wel, niet iedereen heeft een bedrijfswagen met een groot budget. Hè. En dat is wel een uitdaging. Er zijn mensen die een bedrijfswagen hebben met een klein budget, maar ook heel veel mensen die gewoon geen bedrijfswagen hebben. En ja, die mensen die kijken in de eerste plaats ook toch naar die aankoopprijs. En die blijft toch wel heel hoog. En je ziet dat die aankoopprijs vandaag voor heel veel, voornamelijk voor particulieren, toch echt wel een drempel is om zo'n elektrische wagen aan te kopen. Je ziet wel dat die prijzen dalen, maar toch is dat vandaag nog niet bereikbaar voor iedereen. En het risico waar je mee zit, is dat je dan een tweedeling krijgt in de samenleving van mensen die wel mee kunnen en die dat wel kunnen aankopen en wel kunnen gebruiken en mensen die dat niet kunnen. Dus daarom is het echt wel een sociale kwestie om ervoor te zorgen dat die elektrische voertuigen ook voor iedereen toegankelijk worden, zodat we ook onze klimaatdoelstellingen kunnen bereiken.
Is de EV uiteindelijk het antwoord, Joke, van één sector op een bredere verplichting?
Wel ja, de CO2-uitstoot moet naar beneden, daar is geen twijfel over. Bij Dieteren doen we geregeld studies en we merken in een recente studie die we gedaan hebben dat de auto nog altijd koning is. Dat de gemiddelde Belg nog altijd een auto verkiest om zich te verplaatsen, laat ons zeggen. Dus auto's volledig bannen kunnen we niet doen. Met de kennis dat we nu hebben en de elektrische wagens die dat er nu al zijn, denk ik dat we op een goed spoor zitten. En die technologieën gaan nog volledig verder ontwikkeld worden. Dus,
ja, Laurent, wat denk jij?
Ik denk dat de elektrische wagen een belangrijk onderdeel is van deze transitie. Ik denk dat de technologie vandaag zo ver gevorderd is en nog verder zal blijven evolueren, dat qua aandrijving de kans heel groot is dat dit de aandrijving wordt hier in onze contrein, de aandrijving van de toekomst. Maar goed, laat die technologieën maar met elkaar concurreren. Maar daarnaast heb je ook een discussie over de modal shift. Hè. Moeten wij ons niet op een andere manier verplaatsen? Kunnen wij niet efficiënter omgaan met onze verplaatsingen? En dat is natuurlijk een andere discussie dan puur het technologische luik van het voertuig.
Mm-hmm. Wat jullie persoonlijke verplaatsingen betreft, hoe zit dat eigenlijk, Joke?
Wel, ik heb onlangs een elektrische fiets aangeschaft. En voor de kleinere afstanden rijd ik met mijn elektrische fiets. Ik ga daarmee naar de winkel, ik ga mijn dochtertje afzetten. Maar voor mij is de combinatie met het openbaar vervoer bijvoorbeeld, ik werk op verschillende plaatsen in heel België, is dat voor mij heel erg moeilijk om dat via het openbaar vervoer te doen. Dus ik rijd wel elektrisch, maar wel met de wagen.
Ja. Laurent, je hebt een step of zo? Of?
Ik heb geen step. Ik heb wel een fiets met een aanhangwagen waar de kinderen in kunnen, dus om ze naar school te brengen. Ja. Maar ik woon ook niet al te ver van de luchthaven. Ik gebruik soms ook het openbaar vervoer.
Ik dacht dat het vliegtuig ging zeggen.
Nee. En ja, ook om mij in Brussel of in steden te verplaatsen, gebruik ik ook het openbaar vervoer of maak ik gebruik van overstapparkings. Dus ik kijk wel naar het multimodale aspect. Maar het is wel zo dat heel vaak, om van thuis te vertrekken, de wagen de eerste keuze is.
De eerste. Kunnen we eigenlijk echt verwachten dat elektrische auto's op grotere schaal beschikbaar worden, Joke?
Wel, zoals ik daar juist al heb gezegd, ja, met de kennis dat we nu hebben, is elektrisch denk ik de oplossing als we CO2-neutraal willen zijn in de toekomst. Als ik dan kijk voor Volkswagen, tegen 2030 zal 80% van de in Europa geleverde Volkswagens volledig elektrisch zijn. Als ik kijk hoeveel wagens dat wij dit jaar al hebben uitgebracht, de nieuwe ID.3, de ID.7 met een grote autonomie van 700 kilometer, de ID.2L dat er zit aan te komen. Ja, er is zoveel ontwikkeling dat er nog gaat gebeuren. Dus ik denk wel dat dat de toekomst is voorlopig. Ja. Ja,
om dit eerste deel samen te vatten en af te sluiten, Laurent, kunnen we een korte vergelijking maken misschien tussen verbrandingsauto's en elektrische auto's qua gebruik?
Wel, voor dagelijks gebruik is er niet zo heel veel verschil, namelijk je rijdt daarmee. Het is natuurlijk gemakkelijker van elektrische wagen. Als je thuis kan laden, kan je die in een stopcontact steken of in een laadpaal, dus je moet dan niet aan het tankstation. Maar voor wie echt langere afstanden rijdt, en dat is dan vaak zo 1 of 2 keer per jaar, dat is heel cliché. De meeste mensen die rijden relatief weinig kilometers door het jaar. Gemiddeld is dat iets van 40 kilometer per dag. Maar natuurlijk, dan stellen mensen zich vaak de vraag van, ja, hoe moet het dan als ik langere afstanden ga doen? En dan denk ik dat het wel op dit ogenblik tenminste iets meer planning vereist, omdat je dan die laadpalen nodig hebt als je echt die lange afstand wil doen. Maar je merkt toch wel dat dat toch nog wel lukt. En het is in het algemeen, als je voor mensen die nog nooit elektrisch hebben gereden, het is gewoon een heel fijne ervaring. Hè? Dus het maakt veel minder lawaai natuurlijk. Je hebt ook veel meer vermogen op het moment dat je gaat rijden. Je hebt maar één versnelling. Dus het is wel fijn om dagelijks elektrisch te rijden, zeker.
Jokke, ik hoef je dit niet te vertellen. Er zijn veel mythes en clichés in de autosector. En er is één ding dat ik vaak hoor over elektrische auto's. Namelijk, het is net zo duur om in een elektrische auto te rijden als in een gewone auto.
Ja, we beginnen met de aankoopprijzen. We gaan eerlijk zijn, een elektrisch voertuig is voor het ogenblik nog altijd vrij kostelijk. Maar ik denk dat we een beetje verder moeten kijken dan alleen de aankoopprijs. We hebben voorlopig ook nog altijd de fiscale voordelen. De elektrische wagen is veel efficiënter dan een wagen op diesel of benzine, dus dat mogen we zeker ook niet vergeten. Er zijn ook veel minder onderdelen aan de wagen, veel minder slijtende onderdelen, dus... Ja, er gaat minder makkelijk iets stuk gaan, want als we dan gaan kijken naar het laden, ja, we gaan een beetje moeten kijken waar gaan we onze wagen laden. Maar de personen die elektrisch gaan rijden, gaan ofwel thuis kunnen laden ofwel op het werk. Bij Dieter gaan we voorstellen aan elke klant die een elektrisch voertuig koopt om zonnepanelen te installeren via GoSolar in combinatie met een laadstation van EDI, om zo eigenlijk overdag gratis te laden met de zonne-energie. En op termijn, als we dan nog wat verder kijken, gaan we ons elektrisch voertuig, de batterij ervan, kunnen gebruiken als externe batterij voor te gebruiken voor ons huishouden, voor onze kookplaat, wanneer dat er bijvoorbeeld 's avonds geen zonne-energie meer is.
Als je de elektrische wagen vergelijkt met een wagen met verbrandingsmotor, zijn er verschillende componenten die de prijs bepalen. Je hebt de aankoopprijs van een elektrische wagen, dat is toch nog altijd een derde tot de helft duurder. Je hebt de fiscaliteit, die dan weer gunstiger is voor elektrische wagens. Dan heb je de prijs van de brandstof, van de elektriciteit. Die is lang gunstiger geweest, maar ook daar zie je dat afhankelijk van hoe je laadt, dat vandaag ook niet altijd meer het geval is. Thuisladen is doorgaans nog altijd wel goedkoper. En tenslotte, en dat is denk ik wel een heel groot verschil, is dat, zoals je ook al zegt, je hebt veel minder kosten aan onderhoud bij een elektrische wagen, omdat er veel minder componenten zijn en veel minder slijtage. Dus het is echt heel individueel. Het hangt af hoe dat je gedraagt, het hangt af hoeveel kilometers je rijdt. Maar los daarvan denk ik dat de prijs van die elektrische wagens sowieso zal moeten dalen om toegankelijk te worden voor iedereen. En je hebt ook gewoon de vraag of dat ook nog een alternatief is. Hè. Kunnen we echt zonder die elektrische voertuigen onze klimaatdoelstellingen gaan halen? En ik denk dus dat antwoord daarop nee is.
In deze podcast sluiten we graag af door vooruit te kijken. We kijken naar de toekomst van de autosector, de toekomst van de auto en in dit geval de elektrische auto. Laurent, behoren verbrandingsmotoren tot het verleden?
Dat hangt ook af waar precies. Ik denk in onze contrijen dat elektrische wagens echt een streepje voor hebben. Een elektrische motor is nu eenmaal efficiënter. Ik kan me voorstellen dat in andere werelddelen dat de elektrische motor met een batterij dat misschien minder aantrekkelijk is, omdat dat minder praktisch zou kunnen zijn in die omstandigheden. Maar ik denk zeker dat... Dat die elektrische wagen een blijver is in Europa. En of dat andere technologieën ook een concurrent zullen kunnen zijn voor die elektrische wagen, dat is nog af te wachten op lange termijn.
Jokke?
Wel, Volkswagen gaat alleszins elektrisch. Binnenkort gaan we geen wagens meer hebben die op diesel of benzine gaan rijden. Dus dat is voor ons de richting waar dat we naartoe willen. We zijn volop bezig met nog extra ontwikkelingen over batterijen. We spreken van solid-state batterijen, batterijen die efficiënter zijn, de laadinfrastructuur die ook nog misschien gaat verbeteren, enfin, hopelijk dat we sneller gaan kunnen laden. Hoe meer elektrische voertuigen dat te rijden, hoe goedkoper dat ze ook kunnen worden. Dus voor Volkswagen is dat alleszins de toekomst, ja.
Jokke, de technologie beweegt zich nu in de richting van elektrische voertuigen. Moeten we denken dat we nog maar aan het begin staan van deze ontwikkelingen? Moeten we de huidige EV's zien als de eerste stappen in de richting van een grotere, efficiëntere actieradius?
Wel ja, we staan eigenlijk op een kantelpunt in de geschiedenis van de automobiel. Ik vind het altijd interessant om eventjes terug te kijken naar Dieteren, de invoerder van Volkswagen, onder andere in België. Zij zijn in 1805 begonnen met het maken van koetsen en die werden getrokken door paarden. En als ze toen spraken over evolutie, was het eerder van, ah ja, we moeten betere paarden hebben voor die koetsen sneller ergens te krijgen. Mm-hmm. En ja, kijk waar dat we nu staan. Ja. Dus de overschakeling naar de automobiel, diesel, elektrisch. Ja, de wereld staat niet stil en het is inderdaad nu, we hebben al heel wat elektrische voertuigen, ze gaan toegankelijker worden. Maar zoals ik daarnet ook al zei, ja, is het de bedoeling om die technologieën nog verder te ontwikkelen. En dus ja, we staan echt op een kantelpunt. Ja. Als we dan ook kijken naar autonomie, ik heb daar straks eventjes gesproken over de ID.7 met een autonomie tot 700 kilometer. zoals Laurent daar juist wel zei, is dat de gemiddelde Belg een 40 à 50 kilometer per dag maar aflegt. De meeste mensen kunnen thuis laden of op het werk. Moeten we ons daarom blind staren op die grotere autonomie om verder te kunnen rijden? Een grotere batterij is een zwaardere wagen, die gaat meer verbruiken. Dus misschien is die grotere autonomie niet nodig voor iedereen. Dus dat is ook iets waar dat we moeten bij stilstaan.
Gaat de evolutie snel genoeg eigenlijk? Vraag ik me af.
Als we kijken naar de klimaatuitdagingen, dan zie je dat we best nog wel wat sneller kunnen gaan dan wat we nu doen. Maar tegelijk moeten we ervoor zorgen dat we iedereen meekrijgen. En daarvoor is het belangrijk dat de sector en ook partijen buiten de sector blijven investeren in technologische ontwikkelingen. Dat die elektrische voertuigen nog beter worden, dat die nog efficiënter worden, dat die nog duurzamer worden ook, die batterijen, en goedkoper worden. En dan pas zullen we geraken, samen ook met de ontwikkeling in andere technologieën buiten de automobielsector. Want het is natuurlijk niet enkel de batterij in de mobielsector, het is heel de samenleving die verder moet evolueren.
En die prijsdaling, gaat die snel genoeg?
Er is zeker al een daling in de prijzen. Je merkt ook dat die elektrische wagens toegankelijker worden voor een grotere groep mensen. Als je kijkt waar dat we 5 of 10 jaar geleden stonden, 10 jaar geleden waren er zo goed als geen enkel elektrische wagen. Nu, 5 jaar geleden waren er een paar, maar er is toch een enorme evolutie al afgelegd. Ik denk dat dat als dezelfde cadans verder wordt gezet, dat we toch wel vrij snel zullen geraken. Ook heel wat constructeurs, met name ook Volkswagen, hebben heel duidelijke ambities.
Joke, dat ecosysteem in de nabije toekomst is misschien geen eenrichtingsverkeer meer. Dat is het doel van het concept Vehicle to Grid. Science fiction of binnenkort toch gewoon in onze garages?
Dat is de realiteit voor binnenkort. Onze wagens zijn al uitgerust eigenlijk met de technologie om het bidirectioneel laden mogelijk te maken. Dus zoals ik daar straks al heb uitgelegd, overdag schijnt de zon, we laden onze batterij. En de batterij van de wagen zal 's avonds kunnen ingezet worden om onze huishoudtoestellen bijvoorbeeld te laten werken. Die technologie zit al in onze wagens, maar er is eigenlijk nog geen infrastructuur die dat voor het ogenblik mogelijk maakt. Ze zijn testen aan het doen, het is voorlopig nog vrij duur, maar ik denk dat dat binnen dit en op korte perioden eigenlijk heel snel gaat evolueren. En dat we dan de auto moeten meer zien als een externe batterij ook voor ons huis. In verband met het Vehicle to Grid, onze elektrische wagens zijn er klaar voor om met deze technologie te werken. Dus nu de infrastructuur nog.
Alright. Jammer, maar helaas, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast die bijzonder boeiend was, waarvoor dank in de eerste plaats aan mijn gesprekspartners Joke Boon van Volkswagen en Laurent Willaert van Greenlane. En u, luisteraar, graag tot een volgende keer. Vond u het interessant? Ontdek dan zeker ook de andere afleveringen in deze reeks.